Goedemorgen gemeente. Vanmorgen wil ik deel 2 geven van een serie die ik ben begonnen over bescherm je hart boven alles. En om te beginnen wil ik bidden. Vader, dank u wel dat we zo hier samen zijn om u te aanbidden. U bent het waard, Heer Jezus. En dat we zo samen mogen komen om ook uw woord te horen, heel persoonlijk voor ons vanmorgen. Daarom bid ik, Vader, dat u ons helpt onze harten open te zetten om u persoonlijk te horen spreken in ons leven. U weet precies wat ieder van ons nodig heeft, zoals we hier zitten, Vader. Dank u wel dat u spreekt, Heer. Maak ons opmerkzaam voor wat u spreekt, in Jezus' naam. Amen. Deel 2 in de serie Bescherm je hart boven alles. En de titelpreek is: waar kun je naartoe met een gebroken hart? Dus het gaat over een gebroken hart. Het is heel apart, hè? Als je als je ziek bent, waar ga je naartoe? Naar de huisarts, toch? Als je een been breekt, dan ga je naar de gipskamer. Ja, dat is een hele goeie. Als je een longprobleem hebt, ga je naar de longarts. Ja, maar wat doe je met een gebroken hart? Cardioloog. De hemelse cardioloog. Daar gaan we het hopen over hebben. In deel 1 hebben we onder andere nagedacht over dat mysterieuze vers wat is geschreven in Spreuken 4. Boven alles bewaak je hart, want van daaruit vloeien voort de stromen van jouw leven. Het is heel interessant dat de Bijbel eigenlijk geheim onthult van dat alles wat jij doet komt voort ten diepste uit jouw hart. Alle slechte dingen die je doet heeft te maken met de conditie van je hart. Alle goede dingen die je doet heeft te maken met de conditie van je hart. Dus in deel 1, en je kan het nog terugkijken via YouTube, hebben we het gehad onder andere als je bijvoorbeeld worstelt met de verslaving en je komt er maar niet vanaf. Kan het zijn dat je te veel probeert om gedrag te veranderen? Hè, bijvoorbeeld als je de hele tijd snel boos wordt of je bent aan iets verslaafd. Je probeert er vanaf te komen, dan zeg je tegen jezelf van: ik moet het niet meer doen, ik moet het niet meer doen. En telkens als je valt, ga je weer naar Jezus toe, maar dan gebeurt het weer en dan gebeurt het weer. En dan, dat is gedragsverandering. Maar Jezus laat hier zien, ook in Matthäus spreekt hij erover, dat je moet naar de kern gaan, je moet naar je hart gaan, want daar zit een probleem. In die hart zit bijvoorbeeld een dagelijkse leegte die alleen God kan opvullen. Hè? Dat is dat manna, wat maar goed is voor één dag. Dat is die bevestiging en liefde die we elke dag mogen ontvangen bij God de Vader. Maar als we dat niet doen, dan hebben we met die leegte die proberen op te vullen. Met van alles en nog wat. Hard werken. Overwerken. Carrière maken. En misschien een verslaving. Probeer je die leegte op te vullen. Of een pijn te verdoven die in je hart is. Dus je hart is enorm belangrijk. Want van daaruit vloeit voort alles wat je doet. Hart is ook de plek waarmee je gelooft. He, zoals je ruikt met je neus en je kijkt met je ogen, is het met je hart dat je gelooft. Dus als jij een probleem hebt met intimiteit, met Bijbel lezen, dan kun je wel steeds tegen jezelf zeggen: ik moet meer Bijbel lezen, ik moet meer Bijbel lezen. Maar dan ben je weer bezig met gedragsverandering. Het echte probleem zit in jouw hart. Dus een gebed wat ik heel vaak bid: Heere God, raak mijn hart aan. Zet mijn hart in nog meer vuur en vlam dan het al is. Want ik besef, ik hou nog steeds niet volmaakt van God. Ik heb nog hele zwakke liefde als je het vergelijkt met de liefde die Jezus heeft voor de Vader, om maar iets te noemen. Dus het zijn allemaal upgrades, zonder veroordeling. Dat zijn uitnodigingen van God. En dat zijn gebeden naar de wil van God, die hij zal verhoren. Dus dat zijn quick wins, zoals ze dan zeggen. Je kan dat vers ook vertalen met: boven alles bewaak je hart, want van daaruit voortkomen de grenzen van jouw leven. Dat heeft hiermee te maken. Denk aan het beloofde land, wat het volk moest innemen. God had gezegd, had gesproken, maar er was de meerderheid geloofde God niet. Geloven doe je met je hart. Het was een probleem van het hart. God liet ze door de woestijn gaan, zegt Deuteronomium 8 vers 2, om hen te laten zien wat er in hun hart was. Ze waren het volk van God. Dan denk je toch van, nou, er is wel geloof. Maar God liet ze door de woestijn zien wat er in hun hart was. Ongeloof. Zodat ze ermee konden dealen, maar ze dealden daar niet mee en uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ze hun beloofde land niet in konden nemen. Dus er zaten hele grenzen aan hun beloofde land. Ze gingen helemaal niet eens binnen. Maar zelfs De groep die binnenging, Jozua, Caleb en die jonge generatie, die nam uiteindelijk niet het hele land in. Omdat ze ook op sommige plekken waren er reuzen en die lieten ze toch maar links liggen. Dus ze geloofden God niet, geloven doe je met je hart. En dat beperkt uiteindelijk hun roeping, de roeping die God voor hen had. En zo is dat ook bij ons. God heeft ook een roeping voor ieder van ons, zoals we hier aanwezig zijn. En het is door geloof dat we daarin binnengaan, of door ongeloof dat we daarin niet binnengaan. Kortom, het bewaken van je hart is het allerbelangrijkste. Het bewaken van je hart is het allerbelangrijkste. Als ik kijk nu naar de meeste huizen, lijkt het wel alsof we onze huizen het belangrijkste vinden. He? Met allemaal sloten, nog extra sloten. We proberen een huis te bewaken. Volgens mij bewaken we ons huis veel beter dan dat we ons hart bewaken. Jezus zegt, boven alles wat te bewaken is. Je huis, je auto, noem het maar op, je sleutelbos, je telefoon. Bewaak je hart. Je hart is het allerbelangrijkste. Want je hart bepaalt het leven wat jij leidt. Je hart bepaalt de diepte van intimiteit die jij hebt. Je hart, de conditie van je hart, bepaalt het geluk dat jij in je leven hebt. Jouw hart, de kwaliteit van jouw hart, bepaalt de mate waarin jij door God gebruikt kan worden. Als je een verwond hart hebt, als je niet dealt met pijn en teleurstelling, dan ga je ook mensen verwonden. Vanuit je hart. Als je een gebroken hart hebt, en houdt vooral, dan heb je een gebroken leven. Maar heb je een genezen en een gezond hart. Dan ben je vrij. En dan kun je gaan doen waarvoor God je geroepen heeft. En dan kun je anderen gaan genezen. Ja, gebroken hart. Iedereen die maakt het wel eens mee. Hè? Bijvoorbeeld een liefde die niet beantwoord werd. Wie heeft wel eens een onbeantwoorde liefde gehad vroeger? Zo'n jeugdliefde, zo'n kalverliefde. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Dan is het alsof je hele wereld op zijn kop staat. Of dat de wereld eindigt gewoon. Je ziet het even niet meer zitten. Je sluit je op. Je hebt even nergens helemaal zin in. Misschien eet je een grote reep chocola op om jezelf te troosten. Maar het is, de liefdesverdriet is verschrikkelijk. Of een dierbare die overlijdt natuurlijk ook heel erg. Wat deed je toen? Krop je het op? Praat je erover? Of word je juist heel stil? We hebben allemaal een eigen manier om daarmee om te gaan. Maar het is ook te beseffen dat we op die momenten dat we pijn of met verdriet te maken krijgen, dat we niet alleen met het pijn en verdriet moeten dealen, maar ook met wat dat pijn en verdriet doet met ons hart. En de onbewuste overtuigingen die dat in ons hart nestelt. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, er zijn mensen die al meerdere keren een relatiebreuk hebben ervaren en dat doet zoveel pijn. Want iedereen, hè, op uitzonderingen naast zoals Paulus die ervoor geroepen zijn, iedereen is gemaakt dat de mens niet alleen zij, dat we een levensmaatje vinden voor het leven met wie we samen de Heer kunnen dienen. En als je die dan niet vindt of dat gaat uit, dan breekt dat en doet dat zo die ons hart breken en ons hart verwonden. Denk ook aan met later in je leven als je te maken krijgt met afscheid. Met iemand die je verlaat of iemand die je in de steek laat, iemand die je afwijst. Wat moet je dan doen met een gebroken hart? Waar kan je heen? Als eerste is het natuurlijk belangrijk dat we dealen met die pijn of verdriet. Maar ja, dan is de vraag van hoe doe je dat op een goede manier? En dan is het heel belangrijk dat als jij die pijn hebt of hebt gehad, dat je daar om rouwt, dat je daar pijn om hebt, dat je niet opkropt en wegstopt, of dat je het negeert vanuit de gedachte. Hè, in sommige kringen, daar lijkt het alsof je alleen maar vrolijk voor moet doen en dat je niet eerlijk kan zijn over je emoties. Terwijl God wil juist dat we eerlijk zijn. En daarom zegt hij ook in Psalm 62 vers 9, is het David die geïnspireerd door God zegt, stort je hart uit bij God. Het is zo belangrijk dat we in de intimiteit die we met Jezus hebben, dat we ons hart uitstorten bij God. Wist je dat dat een vorm is van vertrouwen? Wist je dat het een vorm is van Jezus geloven als je je hart bij hem uitstort? Want dan vertrouw je hem dat hij je kan troosten. Dan vertrouw je hem dat hij je kan genezen in die pijn. Stort je hart uit voor je aangezicht. En ik merk dat er om me heen heel veel christenen zijn die dat nooit geleerd hebben om hun hart uit te storten. Die gaan dat verdriet maar zelf verwerken. Of proberen te verwerken. Maar wist je dat Jezus de beste trooster is. Want hij heeft hetzelfde meegemaakt als jij. En zelfs erger. Wist je dat toen hij hier als op aarde rondliep, als mens en als God, hè, het mysterie dat hij 100% mens was en 100% God, dat hij dezelfde emoties heeft doorgemaakt en zelfs erger dan, zoals in Hebreeën 4 staat. Wij hebben een hoge priester die ons kan begrijpen. Hoe fijn is het als er iemand is die jou begrijpt? En vaak heb je, als jij bijvoorbeeld iets gewelddadigs hebt meegemaakt in je jeugd, en dan komt er iemand af met goed bedoeld advies om jou te troosten, maar die heeft hetzelfde niet meegemaakt. Dan is dat heel anders dan dat er iemand komt die ook geweld heeft meegemaakt in zijn jeugd, naar je toe komt en die kon je troosten, want hij begrijpt je. En hier staat, we hebben een hoge priester die ons kan begrijpen. Hij begrijpt jou. Jezus begrijpt jou. Waarom? Hij is door diezelfde emotie heen gegaan. Hij heeft op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken gekregen. Wat heeft Jezus dan zoal meegemaakt? Wist je dat Jezus het ook heeft meegemaakt dat een familielid van hem sterft? En dan bedoel ik niet Lazarus, dat was een vriend en die stond weer op. Maar dat is zijn neef, Johannes de Doper. Hij was net begonnen, Jezus, met zijn bediening. En Johannes de Doper werd onthoofd. Hij werd vermoord. De neef waarmee Jezus opgroeide. De neef waardoor hij werd gedoopt. Jezus maakt mee dat een familielid onthoofd wordt, vermoord wordt. En dan staat er dat toen Jezus dat bericht hoorde, dat hij naar een eenzame plek ging om het te verwerken. En ik weet zeker dat hij zijn hart heeft uitgestort bij God. Jezus heeft met mishandeling te maken gekregen aan het kruis. Hij is mishandeld, hij is in die zin misbruikt. Hij is bespot. Er is op hem gespuugd. Jezus is verraden. Ben jij wel eens verraden door familieleden of door beste vrienden? Jezus werd verraden door beste vrienden, door Petrus. Door Judas, bedoel ik. Verlaten. Jezus is verlaten. Ben jij wel eens verlaten? Heb je wel eens verlaten gevoeld? Vreselijke, verscheurende emoties. Jezus heeft zelfs onbeantwoorde liefde gekend. En dat bedoel ik niet in de zin van een vrouw natuurlijk. Maar hij kwam uit liefde voor de wereld om zijn leven te geven. En het volk zegt, kruisig hem, kruisig hem. Onbeantwoorde liefde. De wereld zat niet op hem te wachten. Maar toch deed Jezus het. Jezus heeft diezelfde emoties als jij meegemaakt. Stort je hart uit bij hem. Laat je troosten door Jezus. Laat je troosten door Jezus. We kunnen ook leren van David. Als je momenteel in een periode zit waarin je verdriet hebt of rouwt, is het heel goed om de psalmen te lezen. Omdat David zo'n man van intimiteit is van God, maar ook eerlijk naar God toe. Hij had zo'n hechte band met hem dat alles wat hem op zijn hart zat, hij ging meteen naar God toe. Hij stortte zijn hart uit bij God. En dan zie je dat hij het niet wegstopte en schone schijn speelde van nee hoor, alles gaat goed met me, terwijl hij ondertussen verdriet had. Nee, we lezen in Psalm 13 heel mooi, maar er zijn heel veel psalmen waarin we dezelfde opbouw zien. Dat hij begint om zijn hart uit te storten. En in Psalm 13 begint hij, hoe lang nog heren, hoe lang nog zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God. Dus hier zie je dat David zijn hart uitstort bij God. Maar heel belangrijk, wat we ook kunnen leren in het volgende, wat er nu gebeurt, is dat hij niet blijft hangen in het verdriet. Dus hij blijft niet hangen in het verdriet. Hij, te midden van het verdriet, richt hij zich op God. Want dan gaat het verder in dat vers. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. En heil staat voor redding, voor verlossing, voor genezing. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Zo interessant dat vanuit te midden van het verdriet, maar doordat David in dat verdriet troost zoekt bij de trooster en hem aanziet en hem ervaart, zijn aanwezigheid ervaart, is het door Jezus te aanschouwen te midden van je verdriet, dat je meteen weer die vreugde ziet, want hij is onze vreugde als we denken dat wat hij heeft gedaan aan het kruis op Golgotha, dat we door zijn dood en opstanding binnen kunnen gaan in intimiteit bij de Vader, dan breekt het ons grote vreugde te midden van het verdriet. Hij houdt zijn ogen gericht op God en hij blijft niet hangen in het verdriet en gebrokenheid. Dat verdriet is tijdelijk, terwijl hij zijn oog op God houdt. En dit is ook iets wat heel vaak verkeerd gaat als we verdriet gaan hebben. Want als we verdriet hebben, dan is dat zo'n pijn en zo'n kwetsbare positie, dat ons hart op dat moment heel kwetsbaar is. Maar die pijn en dat verdriet, die praat ook, die schreeuwt, die heeft een stem. Die heeft namelijk een stem van, iedereen heeft het wel eens gehoord, van dat je opeens gedachten krijgt van, het leven wordt vanaf nu aan altijd maar slecht. Het zal alleen maar slechter, het zal nooit meer worden als vroeger. Er is geen hoop meer, je kan net zo goed opgeven. Je leven heeft helemaal geen zin meer. Die stem die hoor je, van wie zal die stem zijn? Niet van God. Van de boze, ja, van de boze. En juist op het moment dat we verdriet hebben of dat we rouwen, is ons hart heel kwetsbaar. En als we niet oppassen, dan gaan we ook nog luisteren naar die stem. En wordt het een overtuiging in ons hart, waardoor ons hart, en vanuit ons hart komt ons leven voort, dat we een gebroken leven leiden, omdat ons hart gebroken blijft. Maar als we net zoals David ons hart uitstorten bij God, en terwijl we verdriet hebben, luisteren naar Jezus of kijken naar zijn gezicht, naar zijn ogen, in aanwezigheid van hem zijn, dan kunnen we hem horen spreken. En een van de manieren waarop hij spreekt is met troost, met vrede. Dat is ook een manier. Het hoeft niet altijd gedachten te zijn van hoop en van troost. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat hij spreekt door vrede. Dat je je gevoel te midden van je verdriet krijgt van vrede en vreugde. Links zie je, bij de volgende sheet. Hier zie je, links is een schilderij van Van Gogh, de oude man met verdriet. En het lijkt wel alsof hij helemaal alleen in dat verdriet is. He, er is niemand die hem troost. En dat is een plek, zo heeft God niet bedoeld dat we door een periode van rouw of verdriet of gebrokenheid gaan. Hij heeft ons in de eerste plaats ook de familie van gelovigen gegeven om hier je verdriet te uiten naar mensen die je vertrouwt. De Bijbel zegt, als één iemand verdriet heeft, dan lijden we allemaal. Heeft één iemand vreugde, dan zijn we allemaal vreugdevol. Dat is de familie van gelovigen. En daarnaast heeft hij de inwoning gegeven van de Heilige Geest, van hemzelf. Dat te midden van het verdriet ben je niet alleen, maar kun je je hart uitstorten bij God. Net als David. En dan kun je hem horen spreken in jouw leven. En niet luisteren naar die stem die er ook zal zijn, van de boze. Dus laat je troosten door de trooster. Laat je troosten door je trooster. Richt je oog op hem en luister wat hij zegt. Naar wie kun je naartoe met je gebroken hart? Jezus is gekomen om de gebroken harten te verbinden, lezen we in Jesaja 61. Dus Jezus kan niet alleen meevoelen met jou, omdat hij hetzelfde heeft meegemaakt en zelfs erger. Hij kan je niet alleen troosten, maar hij is ook gekomen om jouw gebroken hart en verwonde hart te genezen. Juist omdat jouw hart zo belangrijk is in jouw leven. Want vanuit jouw hart vloeit jouw hele leven voort. Jesaja 61. De geest van de Heer, Heer is op mij, hij heeft mij gezonden om. Waarvoor is Jezus gezonden? Te verbinden de gebrokenen van hart. Heel interessant. Hij is gezonden door de Vader vanwege jou en mijn hart. Als wij gebrokenheid oplopen, als wij verwonding oplopen, is daar Jezus om het te genezen en te verbinden, zodat die hart, jouw hartconditie hersteld wordt en weer gezond wordt na die periode van rouw en verdriet, zodat van daaruit weer die stromen van leven kunnen vloeien in plaats van gebrokenheid. Interessant dat hier ook staat in hetzelfde vers, dat er bevrijding is. En heel vaak, wat ik net al heb gezegd, moeten we ook bevrijd worden van verkeerde overtuigingen die gebrokenheid in ons hart gerealiseerd kan hebben. Hey, want als jou in de kindertijd, als jij een moeilijke kindertijd hebt gehad met geweld of liefdeloosheid of met gebrokenheid, ouders die gaan scheiden, we leven in een gebroken wereld, we zijn er niet van gekwijt, dus dat gebeurt ook in ons leven, dan zie je dat dat zo'n heftige ervaring is, dat we onszelf proberen te beschermen door muren om ons hart te bouwen. Muren om ons hart te bouwen, ongezonde muren om mensen op afstand te houden. En dat zijn muren eigenlijk van wantrouwen. Dus we wantrouwen mensen, want we willen niet nog een keer zoveel pijn gedaan worden. Dus we houden mensen op afstand, we wantrouwen. Maar die muren wordt jouw gevangenis. Die muren wordt jouw gevangenis. Jij bent niet gemaakt om jouzelf te beschermen. Alleen God kan jou beschermen. Alleen God kan jouw hart bewaken. En we mogen in die hartbewaking die wij moeten doen, moeten we hem dus uitnodigen. En we hebben dus bevrijding nodig van die verkeerde muren die we bouwen. Want daardoor voelen we niet. We hebben ook bevrijding nodig van die verkeerde overtuigingen die door onze kindertijd of later in ons hart zijn genesteld op grond van ervaringen van pijn en verdriet die we hebben gehad. Bijvoorbeeld wat ik net al zei, van als je liefdesverdriet hebt gehad, dat je een overtuiging krijgt, ik kan beter maar alleen blijven. Of dat je een overtuiging hebt in je hart gekregen van uiteindelijk gaan relaties toch altijd kapot. Dat is ook een overtuiging die in je hart kan komen door liefdesverdriet en door breuken. Dat zijn verkeerde overtuigingen die niet de waarheid zijn. Die niet de waarheid is voor Gods leven. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. En daarom moeten we ook daarvan bevrijd worden. Ook die muren die we om ons hart bouwen, wat doet dat ervoor? Die muren van wantrouwen, die zorgt ervoor dat we niet meer voelen. Ik kom heel veel mensen tegen, en zelf heb ik ook lange tijd gehad, dat ik het moeilijk vond om te voelen. Ik vond het moeilijk om liefde te voelen. Ik vond het moeilijk om vreugde te voelen. En een van de redenen bij mij was dat ik ook muren had gebouwd om mijn hart, om mensen op afstand te houden. Ik liet mensen niet dichtbij komen. En een van de dingen wat ik deed in mijn studententijd was veel grapjes maken. Dus zodra een gesprek was, en het werd een beetje persoonlijk, maakte ik een grapje. En het zijn allemaal onbewuste processen. Ik had het niet door. Totdat ik Elise tegenkwam in mijn studententijd, met wie ik later ben getrouwd, zoals jullie weten. Maar die had het snel door. Van Hein, heel leuk, ik lach om je grapjes, maar je maakt wel erg veel grapjes. Helemaal als het persoonlijk wordt. Wil je mensen op afstand houden? Toen ben ik erover na gaan denken. En uiteindelijk kwam ik erachter dat er een onbewust mechanisme was om mensen op afstand te houden. En zo hebben we allemaal dingen die we gedurende ons leven verzamelen in ons hart. Verkeerde overtuigingen die ons af kunnen houden van wat God voor ons heeft, waarvan we bevrijd moeten worden of waarvan we ons moeten bekeren. Wat die muren ook doen, is dat je het moeilijk vindt om de liefde van God te voelen. Wie van jullie wil graag de liefde van God ervaren? Ja, heel goed, daarvoor ben je gemaakt. Liefde moet je niet horen uit een boekje, moet je vooral ook ervaren, toch? Maar die muren die jij en ik om ons hart kunnen bouwen, die zorgen ervoor dat je ook de liefde van God niet kan ervaren. Want wist jij dat die liefde al is uitgestort in jouw hart? Romeinen 5, vers 5. Hij is verleden tijd, hè? Ik bad vroeger wel eens, Heere God, stort uw liefde uit over mij. En toen was het alsof God sprak, Hein, dat heb ik al gedaan. Dat heb ik al gedaan, Hein. Romeinen 5, vers 5. God heeft door zijn Heilige Geest de liefde uitgestort in jouw hart. Het is er al. Het is er al. Sterker nog, wat in jouw hart vindt zich ook jouw geest. En in jouw geest ben je één met Jezus, zegt 1 Korinthe 6 vers 17. Eén met Jezus. Ik dacht vroeger van, ik wou dat ik een discipel was, dan kon ik met Jezus meelopen. Maar hun intimiteit was lang niet zo groot als jouw intimiteit. Jij bent één geest met Jezus, staat er. En de liefde is uitgestort. Dus eigenlijk heeft God alles al gedaan. Maar het probleem ligt bij ons. We geloven het niet dat het zo is. Het vertrouwen en geloof is heel belangrijk om dingen te ervaren van God. En ten tweede zorgen die muren ervoor rond ons hart, waardoor we die liefde niet ervaren. En God wil jou openbaring geven of jij muren hebt en zo ja, wat er dan zijn. En hij wil jou openbaring geven wat die overtuigingen, verkeerde overtuigingen zijn. Misschien is dat wel dat wantrouwen. Dat doordat je bent gekwetst in het verleden, dat je mensen niet vertrouwt. Dat je een vertrouwensprobleem hebt. En daarmee heb je eigenlijk ook een vertrouwensprobleem naar God toe. Dat je hem eigenlijk niet vertrouwt dat hij wel van jou houdt. En Hebreeën zegt, als we tot God naderen, moeten we geloven dat hij bestaat. Geloof is een belangrijk aspect in onze relatie met God. Als er geen geloof is, wordt het ook heel moeilijk om zijn liefde te gaan ervaren. Wie kan ons hart kennen? Hoe kan je nou weten wat er in je hart is? De Bijbel is heel duidelijk. Als jij kan je hart niet kennen. Jij en ik kunnen ons hart niet kennen. Voor de mens is het onmogelijk om ons hart te kennen, om te weten wat er in ons hart is. Sterker nog, er staat, ons hart is arglistig. Er staat, ons hart is bedriegelijk. Dat betekent dat jouw hart, jou continu bedriegt dat het wel in orde is. Oh nee hoor, ik ga naar de kerk, ik lees zo nu en dan een stukje Bijbel, met mij is alles in orde. Zo heb ik heel lang gedacht. Maar dat is je hart die jou aan het bedriegen is. Die doet alsof alles in orde is. Maar wie kan ons hart dan wel kennen? Ook dan kunnen we weer kijken naar David, die meerdere keren in de psalmen, en een daarvan is die bekende psalm 139, bidt, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. God kan jouw hart doorgronden. Hij kan jou laten zien wat er in jouw hart is. Heel vaak ook gebruikt God daar dromen voor. Maar heel vaak ook gedurende de dag dat dingen gebeuren. Dat hij je als het ware influistert. Zie je, dit is er in je hart. Ruim het op. Ruim het op. Dus vraag God regelmatig om jouw hart te doorzoeken. En het mooie is, daar zit geen veroordeling bij. God is blij als je dit bidt. Sterker nog, hij nodigt je uit om dit regelmatig te bidden. Juist omdat ons hart de essentie is van onze wandel met God. En ons levensloop is onze hart essentie. Dus als ons hart niet goed is, dan is ons leven ook niet goed. Dus hij zit erop te wachten dat we dit regelmatig bidden. Ik bid het ook regelmatig. Heere God, doorgrond mij en ken mij. Zonder veroordeling, maar ik voel juist die uitnodiging. En het is bovenal een uitnodiging tot een vrijheidsupgrade. Want telkens als je iets vindt, van hé, hier zit nog angst in mijn hart. Of hé, hier zit nog een gebrek aan vertrouwen, wat ik ooit ben opgelopen bij, omdat mijn leraar iets gemeens tegen mij zei, waardoor ik mensen niet meer vertrouw. Zodra ik dat merk, merk ik ook dat als ik het beleid en bekeer, en me ervan afkeer, en dat gewoon opruim, dat ik gewoon een vrijheidsupgrade ben, dat ik vrijer ben. Want als je kan vertrouwen, dan kun je ook God beter vertrouwen en dan kun je ingaan in alle werken die hij voor jou heeft voorbereid. Het is geen veroordeling, maar het is een uitnodiging van God. Jesaja 61, die we net hebben gelezen, gaat verder. Want de volgende fase die je zag bij David, is dat rouw en verdriet wordt veranderd naar vreugde. Hij blijft niet hangen in de verdriet en gebrokenheid. Het wordt omgezet in vreugde. En dat zie je zo mooi in Jesaja 61. Als Jezus dan heeft getroost en hij heeft jouw hart genezen, dan blijft er daar niet bij. Nee, hij is die overlopende maat van goedheid. Want wat lezen we dan? Hij gaat verder. Hij zet die rouw om en dat verdriet zet hij om in vreugde. Om aangaande de treurende van Sion. En dit is heel mooi, om in de eerste plaats gaat dit over Israël. Dus dat God de treurende van Sion troost. En hij gebruikt jou en mij daarvoor om ze te troosten. Door onze gebeden, door onze contacten, door onze giften kunnen wij het volk Israël troosten. En dat is ook een opdracht uit Jesaja 40, vers 1. Hè? Troosten jullie mijn volk, staat er eigenlijk in de gebieden. Troosten jullie mijn volk. Om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Hier dat noemen ze een divine exchange, een goddelijke uitwisseling plaats. Alle troep die je hebt, alle rouw, alle gebrokenheid, wordt omgezet in iets moois. Dus het wordt niet alleen genezen en je wordt ervan bevrijd. Dan zou je al heel blij zijn toch, als je al bevrijd zou worden van dat. Nee, God is altijd die overlopende maat. Hij geeft jou goedheid ervoor terug, vreugde. En het beeld wat ik erbij heb is, als het ware aan de linkerkant heb je iemand die met een rouwgewaad, zwart rouwgewaad is, met een gewaad van dood als het ware, en neerslachtigheid. En aan de andere kant heb je de bruid, staat de bruid met een feestgewaad, een lofgewaad, met vreugde. Een bruiloft is een feest van vreugde. En je gaat van die ene positie van dood, van de geur van dood, de schaduw van dood, dat je het leven niet meer ziet zitten, word je in één keer overgezet naar die andere positie, van de bruiloft, van die vreugde. Maar hoe Hoe gaat dit in zijn proces? Want verdriet kost enorm veel energie natuurlijk. Gebrokenheid kost enorm veel energie. Vreugde geeft juist energie. Dus we willen heel graag van verdriet naar vreugde gaan. Maar we hebben bij David al gezien wat daar de sleutels van zijn. Hoe ga je van verdriet naar de vreugde? En dan staat er zo mooi in Psalm 16 vers 11. In mijn aanwezigheid, zegt God, is volheid van vreugde. Er staat niet, in mijn aanwezigheid is vreugde. Dat zou ik al heel blij zijn geweest trouwens hoor. Hebben jullie het verschil door tussen in mijn aanwezigheid is vreugde en in mijn aanwezigheid is volheid van vreugde? Volheid heeft te maken met een maat. Net zoals liefde, je hebt een maat van liefde. Verschillende maten van liefde. Een kopje thee halen of sterven voor iemand, zijn uiterste. Zo heb je ook een maat voor vreugde. Even lachen bij een cabaretier, dat is hier. Volheid van vreugde is alleen een aanwezigheid van God. Maar toch denken we dat we meer vreugde kunnen vinden bij een cabaretier dan bij God. Want om te lachen gaan we naar het theater en niet naar God. Heb je wel eens gelachen in aanwezigheid van God? Zo niet, is geen veroordeling, maar weer een uitnodiging. Dat er nog enorm veel upgrades op ons te wachten liggen. Dat we enorme vreugde kunnen ervaren. Want het is die vreugde van de Heer die onze kracht is. Die onze energie geeft om door te gaan. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Weer die aanwezigheid van God. In die aanwezigheid van God is die vreugde en is die kracht en de energie om door te blijven gaan. Als het soms moeilijk is, als het leven soms moeilijk kan zijn, met alle oorlogen die we ook zien, als we daarnaar kijken, als we onze blik daarop gericht houden, dan zie je het leven toch bijna niet zitten. Wat voor generatie groeien onze kinderen op, denk je dan? Maar te midden van de dal van diepe duisternis weten we, gij zijt bij mij. En in die aanwezigheid is volheid van vreugde. Hij zet jouw rouw om in vreugde en lofprijs. Maar hier laat hij het niet bij. God heeft altijd een groter plan met jouw leven. Want Jesaja 61 gaat nog verder. Want vervolgens staat er, dus hiervoor heb je de versen die we net hebben gelezen. Jezus komt om je te troosten. Hij komt om je te verbinden, te genezen, te bevrijden. Hij geeft jou vreugde, maar daar laat hij het niet bij. Nee, vervolgens staat er zij, en dat zijn degenen die dus net genezen en bevrijd zijn. Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen die verwoest lagen van generatie op generatie. Dus hier ben jij. Je was gebroken, je zag het leven niet meer zitten. Maar doordat jij niet alleen rouwt en alleen verdriet hebt, maar in de armen van Jezus, je door hem laat troosten en troost vindt en genezing en bevrijding bij hem, en vreugde om weer door te gaan, laat hij daar niet bij. Nee, hij stuurt jou vervolgens nu ook uit naar anderen, om anderen te troosten en om anderen te genezen. Om de schade die er is in de wereld, de gebroken wereld waarin we leven, om die te gaan herstellen. Hij wil jou daarvoor gebruiken. Hij wil jou daarvoor gebruiken. Zodat jij het hart, nu je hart gezond is gemaakt door Jezus, van die gebrokenheid, kun jij het hart van God ontvangen. Voor een bepaalde groep. Misschien is het wel de jeugd in Ichtes. Of zijn het de volgende de generatie waarin jij een bepaalde nood ziet. Waarin God jou wil gebruiken. Misschien is het voor de ouderen, voor de eenzamen, voor de singles, voor de vluchtelingen. Er zijn zoveel doelgroepen, maar God heeft een specifiek plan voor jouw leven. Hij wil jou zijn hart geven, zodat je opeens de nood voelt op jouw hart. En dat is heel specifiek, dat kun je niet voor iedereen laten gelden. Die nood is heel specifiek, dat deel wat God openbaart aan jouw hart. Dat staat ook heel mooi in 2 Korinthe 1, dat wij kunnen troosten, dat wij anderen kunnen troosten met de troost waarmee wij zelf God getroost zijn. 2 Korinthe 1 vers 3 en 4. Ik wil de band uitnodigen om alvast te komen. Want ik geloof dat God vanmorgen ook hier verwonde harten wil genezen. Gebroken harten wil genezen. Om jouw hart gezond en vrij te maken. Zodat hij jou kan gebruiken om anderen te herstellen. Om anderen te genezen. Zullen we samen opstaan? En ik wil je vragen om je te richten op God, want dit is een moment van tussen God en jou. Dit is een moment tussen God en jou. Ik weet niet wat er gebeurd is in jouw leven. Maar God weet dat wel. Hij kent jouw leven. Hij weet wat er in jouw kindertijd is gebeurd. Met pijn en verdriet die je misschien niet hebt laten genezen. Die je hebt weggestopt. En je hebt gedacht, tijd heelt alle wonden. Dat hoor je wel eens, toch? Maar dat is niet zo. Ook dat is een leugen. Jezus heelt alle wonden. Tijd heelt alle wonden is een leugen. Want daarmee blijft die pijn en de gebrokenheid nog steeds in de kamer van jouw hart. En jouw hart is het belangrijkste in jouw leven wat je moet bewaken. Je moet zorgen dat je een gezond hart hebt, omdat vanuit je hart vloeit jouw hele leven voort. Heb je een gebroken hart, heb je pijn in je hart, dan ga je andere mensen verwonden. Heb je een gezond hart, dan ga je andere mensen gezond maken, doordat God door jou heen dat kan doen. Dus neem dit moment, misschien voelde je je buitengesloten. Misschien voel je je niet gezien en begrepen. Misschien denk je dat je het niet waard bent om er te zijn. Misschien voel je je diep gekwetst door wat iemand tegen je gezegd heeft, eens of recent. Misschien voel je je angstig. Heb je angst in je hart? Misschien voel je nog steeds de pijn van de dingen waar je in je verleden bent tekortgeschoten. Misschien wel naar je eigen kinderen toe. Of naar je ouders toe. Of iets ergs wat er in je verleden is gebeurd. En wat je weggestopt hebt. Misschien heb je wel nog steeds diep verdriet om iemand die je verloren hebt. Omdat je niet je hebt de genezing hebt gevonden bij Jezus, maar dat alleen hebt proberen te doen. Misschien voel je nog steeds de blauwe plekken, de gebrokenheid die er zijn vanwege verbroken relaties in je leven. Of onrecht dat jou lang geleden is aangedaan. Maar als je eraan denkt, voel je nog steeds boosheid opkomen. God wil jou vanmorgen bevrijden. Hij wil jou genezen. Dit is een moment tussen jou en Jezus. Vraag ook God om in jouw hart te kijken. Te laten zien wat er in jouw hart is. Of er misschien overtuigingen zijn die zich in jouw hart genesteld hebben. Op grond van die pijn en verdriet die je hebt meegemaakt. Dat je verkeerde overtuigingen in je hart hebt. Waardoor je mensen niet meer vertrouwt. En daardoor ook God moeilijk vindt te vertrouwen. Misschien heeft jouw vader of moeder wel iets verkeerds gedaan. Of verkeerds gezegd. Of jouw liefde onthouden. En plak je nu dat beeld op God. En beïnvloedt het ook jouw relatie met God. Neem dit moment. Neem een moment van een paar minuten, van 5 minuten. Om zelf nu met Jezus te bespreken. En het is ook heel belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt. Als jij moet vergeven. Vergeef met je hele hart. Niet met je hoofd, met je hele hart. Want diezelfde Jezus die bespot werd terwijl hij zijn leven gaf. Aan het kruis. Hij werd het volk waarvoor hij kwam zei kruisig hem. Hij hing daar aan het kruis, maar terwijl hij daar hing, gaf hij al vergeving, vergaf hij al. Hij was snel in het vergeven. En jij kan vergeven, doordat jij vergeven bent. Sterker nog, de Bijbel zegt, als jij niet vergeeft, dan komen er pijnigers. Dan hou je er last van. Dan blijft die bitterheid in jouw leven en zul je andere mensen blijven verwonden. Je moet vergeven. Het is iets wat je kan doen doordat God in jou woont en hij je de kracht geeft. Net zoals hij Jezus de kracht gaf om zijn dadigers te vergeven. Dank u Jezus voor vergeving. Laat ons hart op orde maken. Je moet je hart bewaken. En als je die verkeerde overtuigingen hebt in je hart, beleid ze. Zeg tegen God, Heer God, ik wil het niet langer. Ik wil niet langer wantrouwen hebben naar mensen toe. Ik wil niet langer die muur om mijn hart. Ik wil voelen met het risico dat ik pijn wordt gedaan. Maar vooral met de uitnodiging dat ik dan lief kan hebben. Zodat die muren me niet meer een gevangenis zijn. En als me pijn wordt gedaan, dan weet ik dat ik troost vind bij u. Wetende dat u, Heer Jezus, ook zo leefde. Met een open hart, niet met een gesloten hart. Ik wil voelen. Ik wil vreugde voelen, liefde voelen. Omdat ik uw liefde wil voelen. Want als ik uw liefde voel, het is de liefde van Christus die mij drijft. Dan gaan wij rennen voor het koninkrijk. Vanuit passie voor Jezus in plaats vanuit een opdracht. Kom Heilige Geest. Kom Heilige Geest, openbaar in ons hart. Geef ons openbaring, geef ons genezing op dit moment. Dank u, Jezus, dat het bij u genezing is. Dat het bij u troost is. Dank u, Jezus, voor uw bevrijding. Verkeerde overtuiging in ons hart. Dank u, Jezus, voor het geschenk van bekering. Dat we ons kunnen bekeren. Dat we kunnen besluiten. Ik wil niet langer zo leven. Ik wil niet langer leven met angst in mijn hart. Kun je gewoon zeggen, Heere God, ik belijd dat ik angst heb in mijn leven, opgelopen in mijn jeugd of misschien recent. En dat die angst verlamt me. Ik belijd het, maar ik bekeer me ervan, Vader. Ik keer me ervan af. Ik wil niet langer geleid worden door wat mensen denken, door mensenvrees. Voor angst om te falen. Om niet goed genoeg te zijn. Angst om leiding te nemen. Angst om een taak te nemen in het Koninkrijk van God, om een plek in te nemen hier in de kerk misschien wel, dat je gevraagd bent voor iets, maar je hoort die stem, dit kan je niet. Maar luister alleen naar de stem van de Heilige Geest. Wat zegt Hij? Wat zegt Hij? Je bent geroepen om een hersteller te zijn van ruïnes. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, voor uw troost, voor uw bevrijding. Dank u, Jezus. Misschien kunnen jullie een lied zingen over de gemeente, dus dat er geen niks op de beamer komt. Dat jullie gewoon nog in een plek van aanbidding kunnen blijven. Ik geloof dat er... Dat we nog wat langer tijd nodig hebben. Dat je gewoon de aanbidding als een golf over je heen kan laten komen van Gods goedheid. Dat jullie...
Light in the darkness, my God, that is who you are.